Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan psalm 121, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 121. Een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121, vers 1. Gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee P. van Ruitenburg, naar aanleiding van nummer 6, vers 24 tot 26, waar staat: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zingen we nu uit Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiervoor door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. En wat er verder volgt in vers 13, Psalm 73, vers 12 en 13. Gemeente, de Heere is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Wij kunnen God niet zien. We kunnen wel iets van God zien. De Heere openbaart zich op een bepaalde manier. Maar we zijn zo afhankelijk van hem of hij zich openbaart. Anders is hij voor ons een totaal vreemde. De Heere openbaart zich bijvoorbeeld in de natuur. Denk aan de elektriciteit, de zwaartekracht, het licht, materie en leven. De Heere openbaart zijn eeuwige kracht en goddelijkheid in al die dingen. Hij is de architect van alles. Hij heeft alles zo kunstig, zo mooi, zo fantastisch gemaakt. Maar de Heere openbaart zich vooral in het woord. Uit de natuur kunnen we Christus niet kennen. Als we alleen de natuur hebben, kunnen we niet zalig worden. Nodig is dat we de Heere Jezus leren kennen. Hij moet zich aan ons hart openbaren. Hij moet in onze harten werken door zijn geest, zodat we hem ontmoeten. Wat is de schrift mooi wat dat betreft? De schrift is geïnspireerd en kunstig. Vraag het eens aan Neerlandici. De schrift heeft een hoog literair niveau. Gods woord is beschreven in prachtige bewoordingen. We vinden er refreinen en gelijkenissen in. Er zijn allerlei verbindingswoordjes in te vinden. Vaak zien we structuur in een hoofdstuk. Dan zeggen we, kijk, zo loopt de pericoop. Dan komt het thema weer terug. Hoe langer ik studeer op het woord van God, hoe meer ik me verbaas over de schoonheid van de Bijbel. Vandaag gaan we een soort gedicht met elkaar bezien. Een gedicht met verschillende lijnen die elkaar opvolgen. In de eerste lijn zijn er maar 3 Hebreeuwse woorden. De tweede lijn bestaat uit 5 Hebreeuwse woorden. In de derde lijn zijn er 7 Hebreeuwse woorden. Samen vormen ze een eenheid. 3 keer lezen we Heere, Heere, Heere. 6 keer staat er U. U zult zeggen, waar staat dat dan? Dat lezen we niet in Psalm 121. Dat klopt. Het staat in nummerie 6. Onze tekst is uit nummerie 6, de versen 24, 25 en 26. U ziet in dat gedicht 3 lijnen lopen met meer en minder woorden. We lezen daar, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het thema is het ontvangen van een drievoudige zegen. 4 gedachten. De eerste zegen, de tweede zegen, de derde zegen en als 4e het ontvangen van de zegen. We staan dus stil bij het ontvangen van een drievoudige zegen. Ten eerste de eerste zegen, de Heere zegene u en behoede u. Ten tweede de tweede zegen, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ten derde de derde zegen, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En ten vierde het ontvangen van de zegen. Aan het eind van de dienst zegt de dominee vaak, ontvang nu de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. Dan nu de eerste zegen. Gemeente, we lezen in Gods woord dat de priester in het Oude Testament offers bracht. Eerst in de tabernakel, later in de tempel. Hij slachtte dieren als er mensen kwamen om een zondoffer te brengen of een vredeoffer. Als het dier geslacht was en geheel of ten dele geofferd was aan de Heere, ging de priester het heilige binnen. In het heilige stond het reukofferaltaar met de hoornen. Dan mocht hij wierook brengen. Als hij zijn werk had gedaan, kwam hij naar buiten. Daar stond de gemeente te wachten, totdat hij de zegen oplegde. We lezen dat bijvoorbeeld in Leviticus 9, vers 22 en 23. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af, nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent ter samenkomst. Daarna kwamen zij uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Dus wat is er eerst, kinderen? Het offer of de zegen? Inderdaad, eerst wordt er geofferd. Eerst wordt er betaald. Eerst wordt de zaak opgelost. Daarna kan de Heere zijn zegen schenken. Dus die zegen volgt aan het einde van de dienst, nadat het offer is gebracht. Zo was het ook bij Zacharias toen hij in de tempel was en hij met stomheid werd geslagen omdat hij de engel niet geloofde die hem verkondigde dat hem een zoon geboren zou worden. Zacharias liep naar buiten toe. Het volk wachtte op hem. Zacharias kon zijn handen wel opheffen, maar hij kon de zegen niet uitspreken. Hij had het zo graag gewild, maar het kon niet. Denk ook, voor we op de inhoud ingaan, aan de Heere Jezus zelf. Hij leidde zijn discipelen heen tot aan Bethanië. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. Wat zou dat toch betekenen, dat hij zijn handen ophief en hen zegende? Dat zijn de dingen die vandaag aan de orde komen. Eerst het bloed, dan de zegen. Eerst het kruis, dan de opstanding, dan de hemelvaart, dan de zegen. Want toen de Heere Jezus opvoer, voer hij op met uitgestrekte handen. Zegenende voer hij op. En de Heere Jezus is nog in de hemel met zijn menselijke natuur. Hij regeert daar en hij zegent daar. Hij bestuurt van daaruit alle dingen. De Heere zegene u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. 3 keer staat er Heere. Niemand anders kan ons wezenlijk zegenen. Niemand kan ons echt helpen. In alle omstandigheden van het leven hebben we de Heere zo nodig. Mensen zijn arme vertroosters. Ze denken misschien dat ze helpen kunnen, maar we zijn zo diep afhankelijk van de Heere. De Heere zegene u. Aan de zegen des Heeren is alles gelegen. 3 keer staat er Heere met 5 hoofdletters. Niet met 1 hoofdletter, nee met 5. De H, de E, de E, de R, de E, het zijn allemaal hoofdletters. Als Gods naam zo in de Bijbel staat, weten we toch wat dat betekent? Dat betekent dat er in de oorspronkelijke taal een ander woord staat waar onze statenvertalers moeite mee hadden om dat goed te vertalen. Ze wisten niet hoe je dat woord moest uitspreken. Tegenwoordig zeggen wij, er staat eigenlijk Jehovah. Anderen zeggen, nee, dat is een verkeerde uitspraak, het is Yahweh. Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden. We weten het niet. Maar we weten wel wat deze naam betekent. Toen Mozes bij het brandende braambos stond en hij geroepen werd om het volk van Israël uit Egypte uit te voeren, zei hij tegen de Heere, wie moet ik zeggen dat mij gezonden heeft? De Heere zei, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal zijn. Ik ben de onveranderlijke. Bij mij is geen schaduw van omkeer. Ik blijf altijd dezelfde God. Wij zijn zo veranderlijk als het weer, maar de Heere is de onveranderlijke God. Wat Hij wilde van eeuwigheid, dat zal ook gebeuren. Hij is zo trouw aan zichzelf, aan zijn verbond, aan zijn beloften. Dat zal niet veranderd worden. De Heere zegene u. Het woord zegenen kunnen we ook vertalen met bedenken. Wat is dat een voorrecht, als de Heere ons wil bedenken? als hij ons niet voorbij gaat. Als hij aan ons wil gedenken in zijn goedheid en in zijn taai geduld. De Heere zegene u en behoede u. Wat houdt die zegen in? Heel veel. Psalm 121 hebben we natuurlijk niet voor niets gelezen. Ik citeer uit deze psalm. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dus de Heere zegent en hij behoedt. Behoeden is eigenlijk een oud-Nederlands woord. Ik denk niet dat iemand van ons het nog gebruikt. Het betekent zoiets als bewaren. Er staat in onze woorden gezegd: de Heere zegene u en beware u. Hij zal u bewaren voor het kwaad, voor de dood, voor de zonde, voor uzelf, voor afval, voor alle tegenslagen. De Heere zegene u en bewaken u, hij behoede u. U zult zeggen, maar zegt u dat zomaar tegen een ieder van ons? Zegt u tegen een ieder van ons, de zegen van de Heere is op u? Laat ik even wachten om deze vraag te beantwoorden. Dit komt straks terug in de vierde gedachte. Maar ik noem vast een tekst om over na te denken. 2 Korinthe 1, vers 20. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Dus die zegeningen komen in Christus. De Heere zegene u en behoede u. Jezus Christus is de overste leidsman en voleinder des geloofs. In de Engelse vertaling staat daar niet de overste leidsman, maar de auteur. De Heer is de auteur, het begin en het einde. Gods kinderen hebben het zo nodig om bewaard te worden bij de zaligheid die ze hebben ontvangen. Ze zouden alles kwijtraken als de Heer de zegeningen in hun handen zou stoppen. Als de zegeningen aan hen waren en zij die zegeningen zelf moesten bewaren, dan zou er alsnog niets van terechtkomen. Maar hij die een goed werk in u begonnen heeft, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Thuis heb ik een half afgemaakt schilderij. Het staat er al jaren. Ik ben er ooit aan begonnen toen ik in Dordrecht woonde. Het is nooit afgemaakt. Ik heb het nog wel, maar het is niet af. Dat is nu typisch menselijk. Je vindt iets mooi, je hebt een nieuwe hobby, maar dan verlies je de interesse. Je hebt er niet zo'n zin meer in, je komt er niet meer aan toe. Maar zo zal het met de Heere nooit zijn. Als hij met een mensenkind begint, als hij het hart verandert, doet hij dat goed. De Heere zegent die mens en hij bewaart hem in zijn vaderlijke handen. Niemand zal hem uit zijn hand rukken. Dat kan niet, want Christus heeft betaald voor zijn kerk met de prijs van zijn bloed. De Heere zegene u en behoede u. Hij kan dat doen. Hij wil dat doen. Hij zal dat doen. Hoe ligt het met u? Hebt u behoefte aan de zegen van de Heere, waaraan alles is gelegen? Hebt u er behoefte aan dat de Heere uw ziel bewaart bij de zaligheid? Hebt u die God nodig? Bid u tot hem, o Heere, ontferm u onzer, schenk mij toch die zegen. Want de grootste zegen is de Heere zelf tot ons deel te hebben. Toen de Israëlieten het land van Kanaan beërfden, kregen alle stammen een stukje van de grond, behalve de stam van Levi. Die stam kreeg geen grond om te bewerken. Maar wat staat er dan? Dat de Heere hun deel was. Mooi, hè? De Heere was hun deel. Zij hoefden het land niet te bewerken. De Heere was hun deel in de tempeldienst. Koning David had erover nagedacht dat het volk van Israël het land had beërfd, behalve de Levieten. Voor hen gold dat de Heere hun deel was. David zei, ik wilde wel dat ik een Leviet was. Hij schrijft in Psalm 16, de Heere is mijn deel, De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij geworden. De Heere zelf is de zegen. Dat we van Hem mogen zijn. Dat we Hem mogen toebehoren. En dat Hij onze God is, die zichzelf wegschenkt. Dat is de zegen. De Heere zegen u en behoede u. We gaan naar de tweede gedachte. De tweede zegen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heeft de Heere een aangezicht? Jazeker. Heeft de Heere handen? Niet echt, maar figuurlijk gesproken heeft de Heere handen. Hij heeft een arm met macht. Heeft de Heere ogen? Niet letterlijk, maar hij heeft ogen die alles zien, die een mens volgen, overal waar hij heen gaat. Heeft de Heere een mond? Jazeker, de mond des Heeren heeft het gesproken. Dat is een menselijke manier van zeggen, zodat wij het kunnen begrijpen. Zo heeft de Heere ook een gezicht. We kennen in onze Nederlandse taal de uitdrukking: wat kijk jij donker? Je kijkt niet vriendelijk. Wat is er? Je gezicht spreekt boekdelen. Ik zie aan je gezicht dat er wat is. Je bent niet blij. Dat is het beeld in onze tekst. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Dat is het. Als de Heere zijn aangezicht doet lichten, knikt hij ons vriendelijk toe. Laten we enkele voorbeelden noemen. Denk aan Psalm 31, vers 17. Dat is een gebed. Misschien bid jij het wel mee, jonge vriend. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Dan zeg je: O Heere, ik heb er zo'n behoefte aan dat u uw vriendelijk aangezicht toont. Laat uw aangezicht lichten over mij. Hebt u dat ook wel eens gebeden, jongeren, oude vandaag? Ziet u uit naar Gods vriendelijk aangezicht in Christus? Een ander voorbeeld is Psalm 67, vers 2. God zij ons genadig. Hij zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. Is dat ook uw gebed? Als u vanavond de dag afsluit, misschien als gezin, daarna misschien voor uzelf, dan zou ik u willen voorstellen dat we allemaal zullen vragen: Heere, zou u uw aangezicht over mij willen doen lichten? Mag ik in de Bijbel, in de prediking, uw vriendelijk aangezicht zien in de Heere Jezus Christus? Want dat is alles. Ik denk ook aan Psalm 80. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Het volk van Israël was in ballingschap. Het leek wel alsof de Heere fronsend, boos naar hen keek, alsof Gods aangezicht verviel, net als bij Kain. Nu vraagt de dichter: O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. De verlossing is hier dichtbij. Verlossing is hetzelfde als wanneer Gods aanschijn over ons ligt. Denk aan Psalm 119. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Het gaat dus best vaak over het lieflijk gezicht des Heren in de Bijbel. In het natuurlijke is het heel belangrijk, als jongens en meisjes elkaar leren kennen en later ook in het huwelijk, dat ze elkaar aankijken. Dat ze elkaar hun gezicht laten zien. Het is ook belangrijk dat je niet de andere kant opkijkt. Dat je er bent voor je vrouw, voor je man. Dat je oogcontact maakt. Zo is het ook met de Heere. Menselijk contact is heel belangrijk. Maar Gods aangezicht kennen, Hem te ontmoeten, gemeenschap met God te hebben, nabij God te zijn, is nog veel belangrijker. Wat is het als de Heere zijn aangezicht laat lichten? Ik heb twee teksten voor u. 2 Korinthe 4, de versen 4 en 6. In de welke de God deze eeuw, dat is de duivel, de zinnen verblind heeft. De duivel heeft mensen blind gemaakt. Namelijk der ongelovigen, Zij zijn blind gemaakt door de God van deze eeuw, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie. Ze verzetten zich daartegen en de Heere zal hen niet bestralen met het licht van het evangelie, zolang ze onder de heerschappij van de God van deze eeuw zijn. De apostel voegt er nog aan toe, van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus het beeld Gods is Christus. Het vriendelijk aangezicht van God is de Heere Jezus. Gods aangezicht zoeken is Christus zoeken. In 2 Korinthe 4 vers 6 lezen we, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ziet u het? Hij is degene die in de harten van de zijnen geschenen heeft met de heerlijkheid van het evangelie, om te geven de verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Zo gaat het in de bekering. God laat zondaren zien dat hij niet vriendelijk kan kijken. De zondaren liggen onder de toorn van God. Ze staan er buiten. En toch trekt de Heere hen naar zich toe. Dan beginnen ze te hopen op een vriendelijk woordje, op een toeknik van de hemel, dat de Heere zijn aangezicht over hen laat lichten. Dat kan zijn als de Heere dat voor de eerste keer doet, als de Heere Jezus zich openbaart, door bijvoorbeeld de woorden te spreken, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan wordt beleefd dat de Heere zegt, weet u de weg niet meer? Ik ben de weg. Vraagt u zich af wat waarheid is? Ik ben de waarheid. Ik bedrieg u niet. Vindt u de dood in uzelf? Ik ben het leven. Dan gaat dat woord open en begint zo'n tekst te bloeien. Zo begint de Heere zijn aangezicht te tonen in Christus. Dan zien we de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Genadig. Er zijn er vast al onder ons die Hanna heten of Johanna. Misschien zijn er al die Johan heten. Hanna is een Hebreeuws woord dat genade betekent. Toen David als jongen op de harp speelde bij koning Saul, vond hij genade in de ogen van de koning. Dat is de vaste uitdrukking. Genade vinden in de ogen van. Niet omdat er waardigheid in die persoon is. Nee, het is genade. In zijn nederbuigende goedheid doet de Heere iets uit genade. Deze genade is nodig. Anders kan de Heere zijn aangezicht niet tonen. En er is genade. Er is vergeving. De dichter van Psalm 130 zegt, uit de diepten roep ik tot u. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? En dan dat ene zinnetje, maar bij u is vergeving. Dat viel me laatst op. U zult zeggen, daar is toch niets nieuws aan? Let daar eens op, er staat niet, bij mij is vergeving, of bij hem is vergeving. Nee, er staat, bij u is vergeving. De Heere zegt eigenlijk, de dichter zegt eigenlijk, Heere, ik heb u iets te zeggen. Ik heb gehoord dat er bij u vergeving is. Hij is aan het pleiten. Hij is bezig om de Heere eraan te herinneren dat er bij hem vergeving is. Bij hem is genade. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Als u vanavond voor uzelf bidt, vraag dan niet alleen, Heere, laat uw aangezicht over mij lichten. Maar zeg ook, Heere, ik heb gehoord dat er bij u vergeving is. Daar wil de Heere graag aan herinnerd worden. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hoe kan de Heere een mens, een zondaar, genadig zijn? Dat kan alleen in Christus. Dat kan alleen vanwege het kruis. Aan het vloekhout des kruises ervoer de Heere Jezus helemaal niets van dat vriendelijk aangezicht van zijn Vader. Hij voelde zich nameloos verloren en alleen. Hij riep uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom is het zo donker? Waarom is er geen licht? Christus heeft de genade verworven door zelf alles te missen, om op die manier zondaren alles te geven. Straks komen we er nog op terug voor wie dat is en hoe dat gaat. We gaan eerst naar onze derde gedachte, de derde zegen. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Daar zien we opnieuw het woord aangezicht. Hier wordt niet alleen toegewenst dat de Heere zijn aangezicht zal doen verlichten. Dat hij niet donker zal kijken. Nee, hier wil het zeggen dat de Heere zal bestralen met het licht van zijn aanschijn. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Soms verbergen we ons aangezicht voor iemand die we ontmoeten. We kijken bewust de andere kant op. Daarmee stralen we uit. Ik heb geen zin om vandaag met je te praten. Ik heb er genoeg van. We doen alsof we die persoon niet hebben gezien. We negeren de ander. Of we kijken naar beneden als iemand iets zegt. Dan doen we alsof we niets gehoord hebben. Dat is heel pijnlijk. Dat geeft de ander het gevoel dat hij voor jou niet bestaat. Dat hij lucht is. Blijf elkaar altijd aankijken, mensen. Zelfs als u ruzie hebt. Houd oogcontact. Negeer de ander niet. Los het op door te luisteren. Hoe is dat nu in geestelijk opzicht? Wat staat er in Jesaja 53? Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. We hebben hem veracht. We hebben hem niet geacht. Van nature kijken we allemaal een andere kant op. We hebben geen behoefte aan Jezus. We begeren Christus niet. We kijken naar de grond. Dat is een ernstige zonde. Maar nu, in onze derde gedachte, horen we de zegen. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Is het ook uw gebed? Heere, kijk toch niet naar beneden. Heere, wilt u mij aankijken? Verhef toch uw aangezicht over mij en geef mij uw vrede. In Ezra 9, vers 6 lezen we, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Ezra durfde niet op te kijken. Hij was als de tollenaar achter in de tempel, die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel, die zichzelf op de borst sloeg en uitriep, wees mij zondaar genadig. Ezra zegt, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Als u vanavond bidt, smeek dan ook maar, Heere, verlicht uw aangezicht toch over ons, bij u is vergeving. Zet uw klomp maar tussen de deur en vraag, Heere, wilt u niet de andere kant op kijken? Verhef over ons uw aangezicht en geef ons vrede. Alleen dan hebt u vrede. De dichter van Psalm 21 zegt, gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Dat is zo'n vreugde. Dat is een vervrolijking met vreugde, dubbel op dus. Zo zijn er ook onder ons die iets kennen van de vervrolijking van het hart. Dan kun je soms wel huppelen van vreugde vanwege het aangezicht van Jezus Christus, dat hij mij wil aanzien in hem. Maar bedenk daarbij altijd dat de Heere Jezus aan het kruis geen vreugde heeft ervaren. Die vreugde kwam voor hem pas later. Voor de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vrede, shalom, Geeft de Heere vrede in uw huwelijk? Geeft hij vrede in het gezin, op school of in de kerk? Dat is een voorrecht. Maar hier gaat het bovenal over de vrede met God. Dan is er een verzoende betrekking. Dan zit er helemaal niets meer tussen. Dan is er een open relatie met de Heere. Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Als dat waar is tijdens de kerkdienst, of als u thuis iets leest, en de Heere geeft die vrolijkheid, laat dat dan ook eens aan anderen merken. Laat anderen maar horen wat u ondervonden hebt en hoe vrolijk u bent in de Heere. Want dat missen onze jonge mensen zo. Dat willen ze zo graag horen. Ik begrijp het wel, u wilt niet met uzelf komen en u wilt niet optochtelijk doen. We praten daar niet zo makkelijk over. Ik begrijp het allemaal, maar intussen is de jeugd daar de dupe van. Thuis heb ik nog een oude saambinder van 1939, dus van voor de oorlog. Daarin wordt de naam van mijn opa genoemd, ouderling Den Hartog uit Rotterdam. Hij was ouderling bij dominee Kersten. Hij overleed toen mijn moeder 11 jaar oud was. Hij is 57 jaar oud geworden. Dominee Kersten schreef in de saambinder dat hij deze ouderling kende als een blijmoedig christen. Zulke mensen hebben we vandaag de dag nodig. Nee, geen blijmoedigheid in de oppervlakkige zin des woords, maar in de diepe zin des woords. Mensen die spreken over zonde en genade, over Adam en Christus, over dood en leven, want hij is onze vrede. Als Gods kinderen aan het avondmaal deelnemen, horen ze: dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Als ze daarna naar huis gaan, mogen ze wel eens zeggen: hij is onze vrede. Hij is alles wat ik begeer. Hij is alles wat ik nodig heb. Zijn ongenoegen is mijn genade geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn dood is mijn leven. Hij werd van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten hoef te worden. De Heere zegene u en behoede u. Oorspronkelijk zijn het maar 3 woordjes. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. In de oorspronkelijke taal zijn dat 5 woordjes. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 7 woorden. Maar wat betekent het nu om deze zegen te ontvangen? We horen steeds: ontvang de zegen des Heren. Dat is onze 4e gedachte. Eerst zingen we uit Psalm 37, vers 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. Psalm 37, vers 2 en ook vers 3. gemeente. Het is mooi om te horen dat er vergeving is en dat er zegeningen zijn. Maar hoe kom ik daaraan? Hoe wordt de zegen die gepredikt wordt mijn zegen? Ik heb er niets aan als er zegen is, terwijl hij niet voor mij persoonlijk is. Laten we daarover nadenken in onze vierde gedachte, het ontvangen van de zegen. Ik heb twee stukjes overgenomen uit de kanttekeningen van de Statenvertaling. Daar staat: priesters en dienaren Gods in de algemene bijeenkomst, dus in de gemeente, wensen alle goed en welvaren aan de gemeente van God. Dus in die zegen wensen de dienaren alle goed en welvaren aan de gemeente Gods. Wij wensen als dienaren van God alle goed en welvaren voor een ieder van u. Maar er staat nog meer. Die geschieden eensdeels met aanroeping van de goddelijke naam en anderszins met uitstrekking hunner handen over de gemeente, alsof zij de zegen het hele volk van Gods wegen met de daad hadden willen toebrengen en overgeven. Dus die zegen komt niet alleen als een wens, het is ook een gebed. En als de dienaren des woords hun handen uitstrekken, betekent dit dat ze de zegen het hele volk van Gods wegen met de daad hadden willen toebrengen. Er spreekt een verlangen uit: de Heere zegene u en behoede u. Er is een verlangen in het hart van de prediker dat de mensen dit horen en de zegen ontvangen. U zult zeggen: maar hoe wordt die zegen dan ontvangen? Wel, die zegen is feitelijk het evangelie. Het evangelie moet ontvangen worden. We lezen in Romeinen 15 dat Paulus schrijft: en ik weet dat ik tot u komende met de volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Ook wij mogen nu met de volle zegen van het evangelie tot u komen. Misschien zegt u: ja, maar daarmee is het nog steeds niet van mij. Luister eens naar Galaten 3 vers 14. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Het geloof is niet de handen op de rug houden, maar het geloof is de zegen ontvangen. Dan zegt u: ja, Heere, die zegen wil ik graag hebben. Niet met de handen op de rug, zo van: ik hoop dat ik die zegen nog een keer krijg. Nee, de zegen moet in het geloof ontvangen worden. En dat geloven is een komen tot God en Christus als een onwaardige, als een vloekwaardige, als iemand die niets heeft en de Heere niet behagen kan. Dan hebt u geen geld om te betalen, maar dan komt u toch, net als de bloedvloeiende vrouw. Ze was wel bang voor de schade omdat ze onrein was, maar ze ging. Ze zei: als ik de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. De Heere Jezus zei later tegen haar: vrouw, groot is uw geloof. Het geloof is het ontvangen met het hart. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. De Heilige Geest geeft de vrijmoedigheid om te komen door zijn woord. Het woord wordt toegepast aan het hart. Het geloof baseert zich niet op het gevoel, maar op de zegeningen die worden beloofd. Een iegelijk die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De zegen is dus een wens, een gebed tot God. De zegen is ook een aanmoediging om te ontvangen, maar ook een bevestiging voor Gods kinderen. De Heere zal wat doen. Zoals bij de bediening van het avondmaal de dienaar zegt: dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Zo mag ik nu zeggen: die zegeningen zijn voor u, als u zich op de Heere hebt leren verlaten, als u met alles wat van u is in de dood bent terechtgekomen en het leven buiten uzelf in Christus Jezus hebt leren zoeken, dan is die zegening voor u. Dan mag u naar huis gaan en zeggen: ik ben geen vreemdeling van die zegeningen. De Heere heeft het zelf beloofd. Hij is onze vrede. En wat betekent dit praktisch? Laatst heb ik deze tekst gebruikt voor een huwelijksdienst. Toepasselijk, vindt u niet? Als jonge mensen elkaar trouw beloven en je preekt dan over de woorden: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Is dat niet rijk? Deze tekst kan ook gebruikt worden tijdens een doopdienst. Als ouders hun kindje laten dopen en tegen de christelijke opvoeding opzien. Als ze eraan denken wat hun kindje misschien allemaal gaat meemaken in deze wereld. Wat is het dan bemoedigend als gehoord mag worden? En toch, de Heere zegene u en behoede u. Ik denk ook aan iemand die ermee worstelt of hij belijdenis mag doen. Denk dan eens na over deze tekst. Zou je die zegeningen van God ook niet willen hebben? Sta de Heere niet in de weg? Je bent in jezelf nooit klaar om belijdenis te doen. Zoek de zegen bij de Heere. Het is ook een tekst van grote betekenis in dagen van rouw. In mijn gemeente is onlangs een jongeman van 24 jaar overleden. Twee vrachtwagens waren frontaal op elkaar gebotst. Vreselijk. Deze man liet een jonge vrouw en twee kinderen achter. Wat moet je dan zeggen? Als je dan op rouwbezoek gaat, kun je het beste stilzwijgen. Hooguit vraag je alleen maar enkele dingen. De teksten vliegen zulke bedroefde mensen vaak om de oren. Je moet tijd en wijze weten. Maar toch, bij het verlies van geliefden kunnen deze woorden sterkte geven. De Heere zegene u en behoede u, weduwe, weduwnaar. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. U kunt het aangezicht van uw geliefde niet meer zien. U kunt geen oogcontact meer maken met de overledene. Maar de Heere is er nog. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Denk ook aan tijden van ziekte. Als iemand ziek is of doodziek en hij kan er niet mee eens zijn, bid hem of haar dan deze tekst toe, ook voor uzelf. Vraag maar: Heere, zegen mij, ondanks alles. Verhef uw aangezicht over mij, dat ik uw vrede mag smaken. Of denk aan de dood. De dood komt een keer, voor mij, voor u. De dood slaat niemand over. Als u voelt dat uw laatste uur geslagen is, misschien dat u dan deze tekst paraat zou kunnen hebben, of u zegt tegen een stervende: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Gemeente, we gaan eindigen. Kinderen, jonge mensen, je hoeft met Gods kinderen geen medelijden te hebben. Zij hebben iets wat niemand anders heeft. Zij hebben een vrede die alle verstand te boven gaat. Zij zijn soms verheugd met een diepe vreugde. Ze liggen voor rekening van God. Ze hebben een Vader in de hemel. Wees niet tevreden met minder dan dat. Zoek dat leven. Want als het waar is, gij vervrolijkt hem met vreugde door uw aangezicht, dan is het goed wat de Heere doet. En tenslotte, ik moest denken aan het allervolmaakste gebed. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wij mogen vragen om Gods zegen, maar onthoud dan ook dat wij daar een voorbeeld aan moeten nemen. Zegen en vervloek niet. U mag niemand vervloeken. U mag over niemand boze gedachten hebben. U mag bij niemand uw hoofd afwenden en de andere kant op kijken. Vervloek niemand, maar zoek de vrede. Jaag die na, ook in het huwelijk, in het gezin, in de school en in de kerk. Amen. Eindigen we met gebed. Heere in de hemel, ook vanmiddag mochten we horen naar een deel uit uw woord. En Heere, wat hebben we dan die zegen van u zo nodig? En Heere, dan moeten we voor u belijden dat wij die niet verdienen, dat wij ons die niet waard gemaakt hebben en dat ook nooit zullen doen. En daarom smeken we u, Heere, wilt u ons dan niet aanzien in onszelf, maar wil ons aanzien in uw Zoon, wil ons reinigen van alle boosheid en bekeer ons, Heere, voor het eerst, maar ook steeds opnieuw, dat we u zullen zoeken en voor u zullen leven. Heere, wilt u het werken door de kracht van uw Heilige Geest? Wil al het zondige verzoenen dat ons altijd aankleeft? En wilt u zo ons nabij zijn, ook het verdere van deze dag, ook als vanavond opnieuw uw woord mag klinken in uw huis, als u het geeft, wilt u dan de dominee daarin ook nabij zijn? Heere, wilt u het zondige verzoenen? En we bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Zingen we nu de slotpsalm, psalm 134, vers 2 en 3. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller Heer en Heer. En wat er in het derde vers staat, psalm 134, vers 2 en 3. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.